Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij nu met elkaar Psalm 39, vers 3 en 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En wat er verder volgt, 3 en 5 van Psalm 39.
Thank you.
Uit Gods heilige en onfeilbaar woord lezen wij met elkaar 1 Koningen 17 en daarvan de versen 17 tot en met 24. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: Gij zult niet echt breken. Het 8e gebod: Gij zult niet stelen. Het 9e gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we nu 1 Koningen 17, vanaf het 17e tot het 24e vers. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En ze zeiden tot Elia: Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en hij droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde en legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, heb gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich 3 maal uit over het kind en riep de naam van de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het levend, weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis. En hij gaf het zijn moeder. En Elia zeide: Zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is.
Wij zingen tot voortzetting op Psalm 34, de versen 2, 3 en 9. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. En wat er verder volgt, het 2e, 3e en 9e vers van Psalm 34. Onder het zingen zal worden gecollecteerd voor diaconie, kerk en bouwfonds. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Koningen 17, vers 17 tot en met 24. En ik lees u nog voor de drie laatste versen, vers 22 tot en met 24. En dan luidt Gods woord al dus. En de Heere verhoorde de stem van Elia, en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is tot zover. En dan schrijven wij onder deze tekst woorden als thema: ik ben de opstanding en het leven. Dat mag vanmorgen klinken in het midden van de gemeente waar zoveel zijn met diep verdriet in het hart. Ik ben de opstanding en het leven. En we staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij een bedroefde weduwe. In de tweede plaats staan we stil bij een biddende profeet. En in de derde plaats staan wij stil bij een wonderdoend God. Dus ik ben de opstanding en het leven. Het is Christus' prediking vanmorgen. Een diep bedroefde weduwe, een biddende profeet en een wonderdoend God. En zo zijn we begonnen bij vers 17. En het geschiedde na deze dingen. Dat hebben wij niet voorgelezen met elkaar, maar gemeentekinderen, jullie zullen ongetwijfeld die geschiedenis wel kennen. De geschiedenis van Elia de Tisbiet, die door de Heere geroepen is om voor het aangezicht van Achab te verschijnen, de koning van Israël, het tienstammenrijk, om hem daar het oordeel aan te zeggen. Dat lezen we zo in het eerste vers van hoofdstuk 17. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zeide tot Achab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Was nogal een toestand in het tienstammenrijk. Er was de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Kinderen, dat is zo'n refrein elke keer in het koningenboek. De zonde, wat was dat voor zonde? Dat was de zonde van eigenwillige godsdienst. Wel de Heere dienen, maar op mijn eigen manier. Het tienstammenrijk, wat afgescheurd was van het tweestammenrijk. Ja, in het tweestammenrijk lag Jeruzalem. Daar was de tempel. Daar was de ark, daar was de aanspraakplaats. Er waren de drie grote feesten in het jaar en Jerobeam die zag dat met leden ogen aan. Hij zei tegen zichzelf, als nou drie keer in het jaar die drommen mensen naar Jeruzalem gaan, straks valt het hele koninkrijk nog van me af. En Jerobeam zegt, dan weet ik wel wat op. En bij Dan en bij Bethel stelde hij twee gouden kalveren in. En hij zegt, wij blijven de Heere wel dienen, jawel. Maar niet in Jeruzalem, nee, op die eigen gekozen plaatsen. Met een eigen altaar, met priesters die we zelf hebben aangesteld. Dat noemen we eigenwillige godsdienst. Waar onze tijd zo vol mee is. Wel de Heere dienen, maar kan dat wel op mijn eigen manier doen. Tienstammenrijk. De Baal-godsdienst, die tierde welig. En Achab had zich verzwagerd met de Baal-godsdienst. Hij had Izebel tot een vrouw genomen. De Baal-godsdienst, zo'n vunzige godsdienst. Waar godsdienst en wereld, ja, waar godsdienst en wellust met elkaar werden vermengd. En zo gaat het niet goed in het tienstammenrijk. Het gaat bepaald niet goed. En de Heere die roept zijn profeet Elia. Hij zendt hem tot Ahab. En hij moet de boodschappen brengen van het oordeel. Zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaar een dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Geen dauw, geen regen, dat betekent dus ook geen gewas op het veld wat zijn vrucht gaat voortbrengen. Dat betekent eenvoudigweg de dood, het natuurlijke. Maar de Heere laat zien dat hij verder doortrekt dan alleen maar in het natuurlijke. Want Elia, hij mag niet de kansels op. Nee, Elia die moet naar de Bekrit, waar hij door de Heeren wordt onderhouden. Er is geen dauw en er is geen regen in het land. Er is ook geen prediking in het land. Want zijn knecht Elia, die is in het verborgene bij de Bekrit. En dan gaat de Heere nog verder. Dan gaat de Heere zijn woord uit het land wegdoen. Want Elia die moet naar Zarfat. Naar een weduwe. Die hem zou gaan onderhouden. Het heidendom. Het oordeel. Wat over het volk van Israël wordt voltrokken is zo aangrijpend. En de Heere gaat hier in het Oude Testament zijn volk Israël voorbij en hij gaat naar het heidendom. En daar in Zarfat, dat is in Sidon, boven het tienstammenrijk, boven Israël, het heidendom, het gebied waar Izebel vandaan komt, daar moest Elia naartoe en daar zou hij onderhouden worden door een weduwe. En zo is hij gegaan. En bij de poort van Zarfat heeft hij zijn mond open gedaan. Daar heeft hij die weduwe gevonden. En hij is bij die weduwe zijn intrek, heeft hij zijn intrek genomen. Het geschiedde na deze dingen. Zo heel in het kort wat deze dingen zijn. En zo hebben ze daar geleefd. Als een kleine kerk. Elke dag was daar de prediking van die kruik met meel die niet stopte en die fles met olie waar die olie in bleef. Elke dag hebben ze daar geleefd bij de belofte van God. Elke dag hebben ze daar genoten van het woord van God. De profeet Elia. De weduwe met haar zoon en het hele huis. Ze waren geroepen door God. En die weduwe heeft de profeet in huis genomen. En ze hebben zo samen met elkaar geleefd. Van alles wat uit de mond des Heren uitging. We zouden zeggen zoals Noach in de ark. De wereld ging onder. En Noach in de ark bleef behouden, zoals dus hier ook. De wereld leed honger, het volk van Israël leed honger, de heidenwereld leed honger. Maar daar in dat huis, bij die weduwe van Zarfat, daar was eten in overvloed. In overvloed, ja niet in voorraad, maar wel in overvloed. Want elke dag, kinderen, als die weduwe die kruik met meel ondersteboven hield en dat meel kwam eruit en die olie uit die fles goot en daar die koeken kon bakken. En ze zetten die kruik en die fles weer terug. Het werd gevuld weer voor de volgende dag. Ze hebben daar geleefd in overvloed van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Want de Heren is geen karig God. En tegelijkertijd, ze hebben daar niet geleefd bij voorraad. Ze hadden geen voorraadkasten. Nee, elke dag gaf de Heere voor de dag. En het geschiedde na deze dingen. En dan gaat de Heere deze vrouw leiden in wegen die ze niet had gekend en de paden die ze niet heeft geweten. Gods hand gaat leiden. Het geschiedde. Het is alles niet bij geval. Alles wat ons overkomt in het leven, dat is niet bij geval, maar dat is Gods hand. Dat is Gods vaderlijke hand. En gezegend hij of zij die daar het vaderlijke van God ook in mag smaken en proeven. Maar dat moet wel geleerd worden. Deze weduwe, die door Gods vaderlijke hand getuchtigd werd, ze was toch geroepen? Ze was toch getrokken uit de duisternis van het heidendom? Ze had toch gehoor gegeven aan de roepende stem van Elia? En ze had toch in alle blijdschap mogen leven van de belofte van God? En de Heere gaat haar leiden in wegen, waarlangs ze de Heere gaat kennen, zoals ze hem nog niet had gekend. Uw weg was in de zee, heeft ze achteraf moeten zeggen. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. Dat zijn van die geschiedenissen in het leven van mensen, in het leven van Gods kinderen vooral. Waarvan ze als ze er middenin zitten, ze er niks van begrijpen. Maar waarvan het profijt achteraf mag worden verstaan. Geschiedenissen. En bij de een gaat dat heel geleidelijk. En bij de andere gaat dat plotseling. Hier ineens zitten we met elkaar in een sterfhuis. Zoals de mare van de dood ook hier door de gemeente gaat. Zitten wij hier met elkaar ineens in een sterfhuis. Het gaat hier om een zeer plotselinge ziekte. Het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. Alles tekent het plotselinge. Rekenen we daar wel mee, gemeente? Kinderen, rekenen jullie daar wel mee? Het gaat hier om een kind, nog niet zo oud. 'S morgens fris uit bed gekomen en 's avonds ligt het ontzielde lichaam bij wijze van spreken op datzelfde bed. Houden wij daar wel rekening mee? Dat wij 's morgens uit bed kunnen komen en 's avonds, ja, dat onze ziel dan al bij de Heere kan zijn. Sterven is toch God ontmoeten, of niet? En hoe zal het ons dan vergaan? Hoe gaat het u dan? Weet u dat? Hoe zal het mij dan vergaan? Weet ik dat? Wij moeten toch voor en toebereid zijn. En die voorbereidingstijd is het moment waarin we nu leven. Zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. Ook als wij jong zijn, kunnen wij sterven. En dan zit daar een diep bedroefde weduwe naast het ontzielde lichaam van haar lieve jongen. Wie kan daar woorden aan geven? Wie kan daar nou woorden aan geven? Wat het hart dan doorleeft. Hoe het hart wordt doorpringt. En ook als wij naast het ontzielde lichaam zitten van een lieve moeder. Wie kan daar dan woorden aan geven? De smart en de gedachte. En de waarom vragen wellicht. We weten niet of die vrouw dit heeft gehad. Het staat er niet. Maar het is een vrouw van vlees en bloed. En we weten hoe dat gaat. Heren, waarom? Heren, waarom? En dan is de smart bij deze vrouw is nog dieper dan we op het eerste gezicht zouden zeggen. Want kinderen, we moeten het soms zo voorstellen. Die woningen in die tijd, dat waren meestal maar bestonden uit één ruimte. Daar werd alles gedaan. En dan zie je zo in je gedachten, zie je die vrouw naast het bed zitten waar het lichaam van haar jongen ligt. En we kunnen ons zomaar voorstellen dat haar ogen dan ook dwalen naar die plaats waar die kruik met meel staat en die fles met olie. Dat onmogelijke. Zouden Gods beloftenissen haar vervulling dan missen? Naast haar is de dood tastbaar. En ze hoeft maar naar die kruik en die fles te kijken. En het leven is tastbaar. Gemeente, wie kan dit bij elkaar krijgen? Die weten we ook niet. Die kon dit niet bij elkaar krijgen. Heren, U heeft ons toch onderhouden. U bent toch in ons leven gekomen. U heeft ons toch gevoed van uw woord. En dan dit. Ik krijg dit niet bij elkaar. Om dan te leren, gemeente, dat Gods beloften waarachtig zijn. Zeker waarachtig. Maar nooit vanzelfsprekend. En dat ze altijd worden vervuld door de weg van het onmogelijke heen. Zo doet de Heer dat altijd. Ja, u zult zeggen, die beloften van God, die waren toch vervuld in haar leven? Ze heeft er toch geleefd? Bij dat meel en bij die olie? Wat de profeet Elia had gezegd? Dat meel er altijd zou zijn en die olie er altijd zou zijn, dat hadden ze toch meegemaakt? Dus Gods beloften waren toch vervuld? Jazeker, tot op zekere hoogte. Maar in Gods beloften, in de vervulling van Gods beloften, liggen altijd meerdere lagen. Die vervulling die gaat altijd verder. Die vrouw die zal straks gaan zien dat de vervulling van Gods beloften verder liggen dan alleen die meel die niet stopt en die olie. Maar dat, ja, dat Gods beloften zullen brengen bij: ik ben de opstanding en het leven. En straks, ja, dat heeft die vrouw ook ervaren. Toen zij haar hoofd neer mocht leggen. Dat de volkomen vervulling van Gods belofte, dat is toch het eeuwige leven. Voor eeuwig het lichaam der zonde en des doods afleggen. En voor eeuwig zijn daar waar het lam zich openbaart in zijn volle schoonheid, staande als geslacht. En waar een zondaar, gewassen, gereinigd in het bloed van Christus, voor eeuwig in Gods gemeenschap verkeren mag. Dat is toch de uiteindelijke vervulling van Gods belofte. En dat heeft deze weduwvrouw nu moeten leren, zoals wij dat allemaal moeten leren. En zoals Gods kinderen dat ook gaan leren. Door van die diepe, zware en smartelijke wegen. Weet u, gemeente, wat deze vrouw hier moet doen? Wat nou de boodschap is voor deze vrouw? Wat ook de boodschap is voor ons allemaal. Leg nu de dood eens naast alles wat u van de Heeren hebt gekregen. Doe dat nu toch eens. En stel u dan eens de vraag: kan ik hiermee sterven? Deze vrouw die Gods beloften echt niet had gestolen, eerlijk gekregen, die daar ook het goede van had gesmaakt, zit ineens naast de dood. En op haar komt de vraag af: vrouw, met alles wat je nu van de Heeren hebt gekregen, kun je daar nou mee sterven? En gemeente, die vraag die moeten we ons eens stellen. En dan bedoel ik niet dat u dan alles overboord moet zetten wat u van de Heeren hebt gekregen. Als u iets van de Heeren hebt gekregen, ja, ach gemeente, velen die gaan heel onverschillig door de wereld. Die achten Gods woord helemaal niet. En die halen hun schouders op voor wat de Heeren vertelt, zegt in zijn woord. De wet kan hen niet verschrikken. En de beloften van het evangelie die kunnen niet verkwikken. Dat zijn mensen die zijn zo dood als het maar zijn kan. Dat is aangrijpend. Zitten ze hier ook? En als u dan sterven moet en God moet ontmoeten, hoe moet dat dan? Heeft u zich die vraag wel eens gesteld? Maar hier zit een vrouw die bepaald niet onverschillig is. Ze is gepredikt het woord van God en dat is naar binnen gegaan. Ze heeft het lieflijke van Gods woord gesmaakt. En dan komt ineens de wet in haar leven. Dat kunnen we zo zien. Dat kunnen we zo zien. Want dat zegt ze toch. Vers 18. En zij zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? De wet komt in haar leven. Vrouw, Met alles wat u van de Heeren heeft gekregen, kunt u niet sterven. Dat gaat ze beseffen. Dat is wat, dat is wat. Als de zonden u weer voor ogen gaan zweven, dat is wat. Als alles op de zeef komt, wat u eerlijk van de Heeren heeft gekregen, wat u nog wel in herinnering heeft, maar waar u het leven niet meer in vinden kan. O, die vrouw. Ja, wat gebeurt er dan, gemeente? Dan komt openbaar dat wij niet zulke vriendelijke, lieve, aangename en aardige mensen zijn. Echt niet. Deze vrouw die komt hier openbaar als iemand die, ja, waar de wreveligheid en de vijandschap naar boven komt. Als de Heere met de dood in haar leven komt. En dat gebeurt nogal eens, gemeente, als, zeker ook als Gods kinderen onder een prediking terechtkomen waar alles wordt afgesneden. Waar ze als het ware worden leeg gepreekt. Ja, wij worden zo graag vol gepreekt, dat begrijp ik wel, dat word ik ook. Het liefst natuurlijk. De zoetigheid van het woord en de vrede en de liefde vanzelf. Maar als een mens nu eens wordt leeg gepreekt, als je niets meer overhoudt dan alleen je zonde en je ongerechtigheid. Wat komt er dan naar boven? Het eigen ik. Boosheid. Boosheid. Dan zijn we zulke lieve en aangename mensen niet meer. Het hart ontvlamt in boosheid hier. Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Tot nu toe had deze vrouw in deze geschiedenis en van hoofdstuk 17 nog niet over haar zonden gesproken. En nu, als de Heere komt zo heel kennelijk in haar leven, als alles wordt afgesneden, als alles bij de handen wordt afgebroken, dan komt dit naar boven. Ik ben een zondaar. Dat is een zegen. Dat is een zegen. Als dat de uitwerking is van Gods leiding in uw leven. Als u dan openbaar komt en het ook belijdt en het ook erkent en er ook verbuigt. Ik ben een zondaar. Ik ben een goddeloze. Ik ben een mens die in Adam van God is afgevallen. Wat verdien ik anders dan de dood? Ze belijdt het. En gemeente, dan moeten wij oppassen als mensen in grote ellende en in grote nood terechtkomen. Dan moeten wij oppassen om te gaan wijzen. Je hoort dat nog wel eens. Dat dan mensen zeggen van, ja, u heeft zeker zonden gedaan, waardoor u dit alles overkomt. Dat mogen wij nooit doen. Dat mogen wij nooit doen. Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Als daar hem te oren komt dat Pilatus Joden heeft gedood in de tempel bij het altaar. Of als de toren van Siloam op een grote groep mensen is gevallen, dan geeft de Heer Jezus daarover onderwijs. Denkt gij dat die mensen grotere zondaren waren dan anderen? Nee. Maar dit is geschied opdat u zich bekeert. Wij moeten er altijd maar voor oppassen om de zonde bij andere mensen aan te wijzen. Wij moeten het maar liever houden bij onze eigen harten. Maar gezegend gemeente als de Heilige Geest het wel doet. Als de Heilige Geest, als wij in wegen terechtkomen van onmogelijkheid, van kruisen, van druk, als de Heilige Geest dan zijn vinger bij onze zonden gaat leggen, gezegend als dat gebeurt, haar zonden. Die kruik met meel en die olie met en die fles met olie, die hadden haar zonden niet weg kunnen nemen. Begrijpt u dat? Als u wel eens wat hebt mogen ontvangen uit Gods mond, wel eens een verruiming onder de prediking, Of wel eens echt hebt mogen bidden. Of wel eens met zulke hartelijke instemming hebt mogen zingen. U hoeft dat niet weg te doen. U hoeft er geen streep doorheen te zetten. Maar kunt u ermee sterven? Heeft het uw zonde weggenomen? Dat is de vraag. Geleefd bij de zoetheid van het evangelie was de zondeschuld van deze vrouw niet opgelost. En zo gebeurt dit. Het geschiedde na deze dingen. Dat de zoon deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk. Totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij mijn God? Wat moeten we nou toch doen, kinderen? Als er zoiets gebeurt in je leven. Als je komt in wegen van druk en kruis, in nood en in moeite. Wat moet je dan toch doen? Je zult zeggen, ja, dan moet je je knieën buigen, dan moet je gaan bidden. Ja, precies. En wat doet die vrouw? Wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om een ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En zie dan de profeet Elia. Hij gaat niet aan het redeneren, hij gaat niet in discussie. Hij gaat geen beschouwingen houden. Nee, hij gaat met die vrouw helemaal niet in gesprek. Hij zegt heel eenvoudig: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij leidde hem neder op zijn bed. Hier is maar één boodschap. Geef het over. Geef het over in de handen van God. Met wat Elia hier zegt en doet, heeft hij maar één boodschap tot deze vrouw. Vrouw, met alles wat jij hebt, red je het niet. Met alles wat je hebt ontvangen, kun je God niet ontmoeten. Er is maar één weg. En die weg moet je nu gaan. Dat is de weg naar boven. En je zult zeggen, in zulke omstandigheden kan ik niet meer bidden. Maar mijn gemeente, hier staat ook niet dat die vrouw heeft gebeden. De profeet Elia, die bidt. Mag ik u dan wijzen op een voorbidder in de hemel? Hier gaat Elia met dat kind naar boven, naar de opperzaal. Kinderen, dat is een ruimte op het dak van dat huis. En via een buitentrap kon je zo'n opperzaal bereiken. Daar woonde Elia en daar brengt hij dat kind naartoe. Hij brengt dat kind eenvoudigweg naar boven. En dan moeten wij eens hoger leren kijken dan die opperzaal. Boven in de hemel, aan de rechterhand des Vaders, daar zit een bidder. Kennen wij die bidder? Hebben wij wel eens op zijn bidden gelet? Hebben wij daar wel eens de kracht en de troost van mogen ervaren dat de voorbidding van Gods Zoon aan de rechterhand des Vaders al onze gebeden te boven gaat? Ja, dat ons gebed voorziet van kracht. Het is in het gebed van Gods Zoon, die zit aan de rechterhand des Vaders en die bidt op het volbrachte middelaarswerk. Deze vrouw, ja, geen enkele zondaar, kan ook maar iets inbrengen. Helemaal niets. Het heeft geen zin dat deze vrouw op haar knieën gaat en zegt: Heere, ik heb toch geleefd bij dat meel wat niet stopte en die olie in die kruik wat maar niet ophield, daar heb ik toch bij geleefd. Dat kan ze niet in het gebed bij de Heere brengen als verdienstelijkheid. Dat gaat niet. En haar eigen, ja, iets van zichzelf. Ze heeft alleen maar zonde. Zonde en ongerechtigheid. Wat moeten wij bidden, gemeente? Let eens op het gebed van de voorbidder in de hemel. Die bidt op zijn eigen volbrachte middelaarswerk. wat hij volbracht heeft op kruisheuvel Golgotha. Waar het bloed der verzoening heeft gestroomd. Waar hij bidt op volbracht werk wat volbracht is. Het is volbracht, heeft hij gesproken. En waar de Vader zijn Zoon opwekte uit het zondegraf, dat werk aanvaarde. Waar dat werk naar boven is gebracht. Het bloed is in de hemel gebracht. Hij zit aan de rechterhand Gods, een plek van vrede, van rust. Een plaats van macht en kracht, heerlijkheid en majesteit. Een plek wat alleen de Zoon, die alleen de Zoon van God toekomt. De voorbidding in de hemelgemeente, die heeft nu zulke kracht. Omdat het gebaseerd is op volbracht middelaarswerk. En omdat het gedaan wordt door de Zoon van de levende God. Daar moeten we zijn. En dat is wat de profeet Elia hier die weduwvrouw gaat leren. Geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot. Die vrouw die is zo aanstonds niet bereid om het te doen. O, wij klemmen ons zo vast aan alles waarvan wij denken dat het redding en hulp en troost geven kan. Al is het een dode zoon. Gemeente, wie van ons geeft nou de zaak uit handen? Wie doet dat nu? Dat doet geen mens. Want de zaak uit handen geven, dat is er zelf buiten geplaatst worden. En dat is je in alle vertrouwen overgeven aan die God, ja, die soeverein is, die alles doet naar zijn raad en alles doet naar zijn wil, die niet voor of na te rekenen is. God doet dat. De zaak uit handen geven. Laat los en gij zult losgelaten worden. Deze vrouw doet het niet. Maar de Heere doet het voor haar. Kijk maar. En hij nam hem van haar schoot. En droeg hem naar boven. Boven in de opperzaal. Waar hij zelf woonde. En hij leidde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan. En zeide: Heere, mijn God. Elia die draagt deze dode jongen naar boven en hij staat zelf ook als het ware voor een afgrond. Gemeente, denk toch niet dat Gods knechten altijd precies weten wat God aan het doen is. Als de Heer het aan zijn profeet Elia niet openbaart, dan weet hij ook niets. En zo brengt hij deze zaak bij de Heere. Heere, het stormt in het hart van Elia. Dat kun je zomaar lezen in dit gebed. En tegelijkertijd, het is een zachtmoedige man zoals Mozes. Die vrouw had haar vurige pijlen op de profeet gericht. Nu komt openbaar, profeet, waarom u bij mij gekomen bent. Je bent niet gekomen om mij in het leven te houden, maar om mij te doden. En de profeet Elia, hij had boos kunnen reageren, hij had dit en hij had dat. Hij is zo zachtmoedig als Mozes. Hij zegt tegen die vrouw, geef mij nou uw dood. En dan zullen we die dood als het ware naar boven gaan brengen. Hij legt die jongen op bed. En wat gebeurt er dan? Ja, dan komt daar zo'n kantelpunt, zullen we maar zeggen. Het gaat hier scharnieren. Toen ik de preek aan het voorbereiden was, toen moest ik zo denken aan de geschiedenis van Rut. Waar Rut Boas had leren kennen. En Rut aren had geraapt op de akker van Boas. En waar Rut door Naomi was gezonden uit de dorsvloer. En waar Rut Boas had ontmoet, waar er een gesprek was geweest tussen Boas en Rut, daar in de nacht. Waar Rut had gevraagd, wilt u mijn losser zijn? En waar Boas had gezegd, er is nog een losser nader dan ik, de wet. Kan de wet lossen dan? Nou, de wet kan niet lossen, maar de wet heeft wel eerst de lossingsrecht. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Rut is daar als het ware doodgelopen. Zoals die weduwe hier ook. Hoe moet het nu? En dan gaat Boas het voor Rut oplossen in de poort. Daar staat Rut helemaal buiten. Dat gaat Boas zelf doen. En zo is het ook hier. Die weduwvrouw, die blijft beneden. Die blijft in haar nood. Die blijft in haar ellende. En Elia, die gaat naar boven. En die brengt als het ware haar zaak tot in de poort. Ja, in de hemelpoort. En daar wordt de zaak opgelost. En zo horen wij hier de profeet Elia smeken. Dat innige gebed. En hij riep de Heere aan. En zei de Heere, mijn God. Nee, Elia komt hier niet met zichzelf. Elia die slaat hier niet op zijn borst van ik ben toch uw kind en u bent mijn God. Dat is helemaal de bedoeling niet dat hij zegt, Heere, mijn God. Waarom zegt hij het dan? Om zijn diepe vertrouwen uit te drukken. Elia, dat is een mens, zoals we dat in het eerste vers lezen. En Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zeiden tot Agab, zo waarachtig als de Heere uw God, de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Elia, die hier als een knecht van de Heere naar deze vrouw gezonden is. Elia, die God heeft leren kennen als een waarachtig, heilig, rechtvaardig, betrouwbaar God. Zo moeten wij de Heere leren kennen, gemeente. In de waarachtigheid van zijn bedreiging en in de waarachtigheid van zijn belofte. Wet en evangelie, dat is dwars door Elia heen gegaan. Elia heeft de woorden Gods in de mond. Dat zegt die vrouw toch? Nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Elia is als het ware daar dwars doorheen gekropen. De Heren heeft zich in zijn leven geopenbaard en Elia heeft de Heren leren kennen in zijn waarachtigheid. En daarom durft hij. Ja, daarom is er ook een aandrang in zijn hart. Om deze zaak, deze onbegrepen weg, ja, om nu de dood naar boven te brengen bij de Heere. En dat maakt ook de ernst van zijn gebed uit. Hij riep de Heere aan en zei, de Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, zo bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? Proeven wij hier nu bij de profeet Elia een soort ongenoegen over de weg van de Heere? Een bepaalde boosheid, Heeren, hoe heeft u dit ooit kunnen doen? Nee, dan begrijpen we het gebed verkeerd. De aandrang in het gebed van Elia is anders. Dat is, kinderen, net als bij Jozua. Als het volk van Israël Kanaan binnen is getrokken en de nederlaag geleden wordt bij Ai, dan gaat Jozef op de knieën. En wat is zijn nood? O Heere, wat zult u toch met uw grote naam doen? Dat is eigenlijk de inhoud van dit gebed. Heere, wat zult u met uw grote naam doen? Daar beneden, daar zit een weduwe. En bij haar wankelt alles. Bij haar wankelt het geloof in uw betrouwbaarheid. Zij heeft de dood voor ogen. Zij weet niets meer. Ze is vastgelopen. Ze is ellendig tot op het bot. Heere, wat zult u dan met uw grote naam doen? U heeft haar toch beloofd in het leven te houden. De meel in de kruik, de olie in de fles. Dat is wat. Dat is wat. Kent u dat, gemeente? Kent u dat? Dat u bij Gods belofte de dood heeft overgehouden. En dat u, ja, dat u ervoor bewaard moet worden. Dat dat wellicht ook uw gebed is. O God, bewaar me toch voor harde gedachten. Bewaar me toch voor God onterende gedachten. En tegelijk, Heere, ik begrijp uw weg niet. Hoe moet het nou? Hoe het moet? Naar boven met uw nood. Naar boven met uw nood. Daar wordt het opgelost. Niet anders. Hier op aarde is alles dood. Hier op aarde is de zonde. Hier op aarde is de vloek. Maar daarboven, daarboven. Het wordt, gemeente, een zaak. Dat is toch zo'n helgeheim. De zaak van de zondaar wordt een zaak van de zoon die hij bij zijn vader brengt. Dat zien wij hier in dit gebed. Bij die biddende profeet die die jongen op zijn bed uitgestrekt neerlegt. We gaan naar onze derde gedachte. Een wonderdoend God. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout. Versmaat en wat er verder volgt, de tweede van Psalm 51. Van de profeet, gemeente. Dat is een gebed gedaan tot. En hij riep de Heere aan. En zei de Heere mijn God. Dat is die God, gemeente, die zich openbaart tot zaligheid. God, kinderen, is de schepper van hemel en aarde. Hij leidt, bestuurt, regeert alles. Maar God is ook die God die zich openbaart in zijn Zoon. Daar, bij de Jordaan, toen de Heer Jezus uit het water opkwam, uit het doopwater. Deze is het, hij heeft hem aangewezen. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welke al mijn welbehagen is. Hij die gekomen is om te gaan lijden, te gaan sterven, te gaan opstaan, ten hemel te varen, te gaan zitten aan de rechterhand Gods des Vaders. Hij komt straks terug. Hij komt straks terug om te oordelen de levenden en de doden. Dan is de genadetijd voorbij. Maar nu is het nog genadetijd. Nu is het nog de welaangename tijd. Nu is het nog de dag der zaligheid. En tot goddelozen, tot vijanden, zegt die God: ik heb geen lust in uw dood. Ik heb geen lust in uw verderf. Hierin heb ik lust dat u zich tot mij bekeert en leeft. Gemeente, waar heeft u nou lust in? Hier, een biddende profeet Elia. Hij mat zich, staat er, driemaal uit over dat kind. Waarom doet hij dat? Ja, kinderen, daar kunnen wij heel veel dingen over zeggen. De ene verklaarde zich dit en de ander verklaarde zich dat. Om eerlijk te zijn, ik waag me daar niet aan. We lezen het ook bij de profeet Elisa. We lezen het ook bij Petrus en Dorcas. Driemaal uitstrekken over het dode lichaam. Weet u gemeente wat we maar moeten doen? Ik wil u meenemen naar iemand die zich ook driemaal uitstrekte over een dode kerk. In de hof van Gethsemane, daar zien we hem. Kruipend als een worm en geen man. Hij strekt zich driemaal uit. Waarom strekt hij zich driemaal uit? O, hij krijgt de beker van Gods toorn aangereikt. De ontzaglijke toorn van God over de zonde. Die onnoemelijke gramschap. Die u en mij, als er geen wonder van genade gebeurt, naar de eeuwige afgrond zal brengen. Daar waar zal zijn wening en knessing der tanden. O gemeente, als de ziel uit het lichaam gaat en als we voor God moeten verschijnen, dan zijn er maar twee wegen, weet u dat wel? Het is eeuwig wel of het is eeuwig wee. En wanneer is het wel? Als wij hier wetenschap aan hebben, als wat hier gebeurt, in trap en mate die de Heer bepaalt. Als we hier wetenschap aan hebben, kennis krijgen aan het bloed van het Nieuwe Testament, Jezus Christus, de gekruiste. Hij heeft zich driemaal uitgestrekt over een doodschuldige kerk, die niet anders heeft overgehouden dan zonde en ongerechtigheid, waarmee ze voor God niet kunnen verschijnen. Integendeel, waarvoor ze voor eeuwig zouden moeten worden verdoemd. Maar hij strekt zich uit. Daartoe is hij gekomen. Daartoe is hij van God verordineerd. En door de Heilige Geest bekwaamd. En met de liefde van zijn hart is hij naar deze aarde gekomen. Ik ben de opstanding en het leven. En gemeente, dat gaat door de dood heen. Dat we dat maar beseften. Dat gaat door de dood heen, want God is een waarachtig God. God is waarachtig in zijn beloften. In zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn genade. Maar God is ook waarachtig in zijn bedreiging. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, klinkt het als Mozes voor de tweede keer de berg Sinaï opgaat. Waar de Heere zijn naam gaat uitroepen. De profeet Elia, die is in het gebed aan het worstelen om de heerlijkheid en de eer van Gods naam. En God heeft zijn eigen naam uitgeroepen. Ben de berg Sinaï, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid en weldadigheid. Zo is de Heere. Maar hij zegt er ook dit bij, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Als u zich in ongeloof verhardt, dan gaat u verloren. Christus heeft zich tot 3 maal toe uitgestrekt over een doodschuldige kerk. Daar ligt het leven, gemeente. Daar ligt het leven in een stervende zaligmaker. Daar ligt het leven, o, dat we dat toch eens leerden. Dat de Heere nu toch eens plaatste voor zijn heilig recht. Want daar wordt de zaak opgelost. Daar wordt het beslist. Het is hier op een kantelpunt, heb ik gezegd, in het leven van deze vrouw. Wat doet de Heere nu toch eigenlijk met deze vrouw? Hij daagt haar voor zijn rechtbank. En zalig hij of zij die daarvoor gaat buigen. Wij ontlopen dat zo graag, of niet? Gods rechtbank, wij ontlopen het zo graag. En ook Gods kinderen, die lopen maar het liefst met een grote boog rond Gods rechtbank heen. En ja, dat is wel te begrijpen. Maar gemeente, de zaak wordt beslist daar bij Gods rechtbank. Waar een mens de dood ingaat, daar wordt het leven verkregen in een ander. En zolang wij daar weg blijven, zolang wij daar niet van willen weten, zolang wij ons op de been proberen te houden met iets wat van ons is, een gebed, een tekst, een preek, een weet, ik weet niet wat. Zolang wij ons op die manier op de been proberen te houden, dan kunnen we ook nog wel de liefelijkheid van Gods huis ervaren. Dan kunnen we ook nog wel de troost van Gods woord hebben. Maar gemeente, kunt u ermee sterven. Dat. En deze vrouw, die wordt voor Gods rechtbank geplaatst. Betaal mij wat gij schuldig zijt. En dan heb ik niks anders dan zonde en ongerechtigheid. En zie nou. De Zoon van God. Het thema van de preek, ik ben de opstanding en het leven. Hoe is hij nu toch de opstanding en het leven, kinderen? Want straks gaat de Heere die zoon van die weduwvrouw levend maken. Zoals dat nu niet meer gebeurt. Nee, zoals dat nu niet meer gebeurt. Zo mogen wij nu niet meer bidden. Als we naast het ontzielde lichaam van onze geliefden liggen. Zo gebeurt dat nu niet meer. Maar gemeente, zouden we het niet gaan bidden voor onze zielen? De Heere is toch een God van zaligheid? De Heere is toch die God die de doden doet horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Wat is nou toch het geheim daarvan? Dat de Heere dode zielen tot leven verwekt. Dat geheim dat ligt geheel en al in Jezus Christus. Die in de hof van Gethsemane de toorn van God aanvaarde. De last van die toorn van God, van die heden uitverkoren kerk, op zijn schouders gelegd kreeg, maar ook vrijwillig dat erop legde. Het is geen gedwongen gang geweest van de borg. Een gang van liefde. En zo is hij gegaan naar het kruis. Daar heeft hij zich laten nagelen, aan het vloekhout van de schande. Daar heeft de dood overwonnen, de dood heeft niet overwonnen. Maar hij is wel de dood ingegaan. Daar is het bewaarheid geworden. De ziel die zondig, die zal sterven. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En zo gaat die borg. Plaatsvervangend. Voor wie? Voor goddelozen. Voor mensen die het erkennen en belijden. Ik heb niets anders dan zonde en ongerechtigheid. Ik heb de dood verdiend. Oh, de Heidelbergse catechismus, gemeente, die is daar zo helder in. In die zondagen, 2 tot en met 6, 2 tot en met 7 en ook zondag 23. Ja, de hele Heidelbergse catechismus, die tekent zo op een schitterende wijze deze gangen die de Heeren houdt met zijn kerk. Waar hij gaat behouden op grond van recht. Dat moet u maar onthouden. En die weg is de meest rechte weg. Die weg is ook de meest veilige weg. Die weg is ook de meest zekere weg. En zo strekt de profeet zich driemaal uit over dat kind. En hij riep de Heere aan. En hij zei, de Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. O gemeente, dan wordt het een zaak tussen de zoon en de vader. Dat is wat. Dan wordt de mens daar helemaal buiten gezet. Dan gaat de voorbidder in de hemel bij zijn vader bidden. O vader, die uitverkoren kerk aan mij gegeven in de eeuwigheid, waarvoor ik naar de aarde ben gekomen, waar ik mijn hartebloed voor heb gestort, die kerk die ik gekregen heb, die kerk die ik gekocht heb, die kerk die mijn eigendom is. O, ik bid voor die en voor die. Dan gaat de voorbidder in de hemel voor zijn kinderen persoonlijk bidden. Daar, o vader, zit ze in nood, zit hij in nood. En het geloof dat wankelt, het geloof dat twijfelt, het geloof gaat ondersteboven. Ze kunnen het leven niet meer in eigen hand vinden en gelukkig maar. Want langs deze weg, o vader, gaat u verheerlijkt worden tot in alle eeuwigheid. En zulk een gebed, gemeente, kan niet afgeslagen worden. Want dit is het gebed van de voorbidden in de hemel. Op grond van volbracht middelaarsbloed. Op grond van zoonschap. Dat gebed wordt niet afgeslagen. O, als Jezus Christus, de verhoogde zaligmaker, aan de rechterhand Gods, als hij gaat bidden voor zijn dwaze, nietige, zondige, goddeloze, vijandige kerk. Maar als hij gaat bidden, ja, dan gaat dit gebeuren. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En met dat die zoon uit de dood opstond, stond die weduwvrouw met hem op uit de dood. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Ziet u nou, gemeente, dat het leven van boven naar beneden komt? Het leven komt niet van beneden naar boven. Nee, hier op de aarde heerst de zonde, heerst de dood. Het leven komt van boven naar beneden. Van Jezus Christus, de volkomen zaligmaker. Zie, uw zoon leeft. O, dan is het pleit beslecht. Dat pleit wordt niet op aarde beslecht, dat pleit wordt in de hemel beslecht. Dan is het pleit beslecht. En dan daalt het leven als het ware van de hemel naar de aarde. En dan wordt een zondaar levend. Er wordt een zondaar levend gemaakt voor God. Die gaat God kennen en erkennen en dienen en vrezen. Kijk maar. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Ze zegt twee dingen. Nu weet ik dat gij een man God zijt. Gaat ze die profeet dan eren? Nee, ze gaat de zender van die profeet eren. Gij zijt een man Gods. Dat had ze wel eerder gezegd. Had ze eerder gezegd, een man Gods. Maar de diepte van wat ze toen zei, dat gaat ze nu verstaan. Een man Gods, een man van God gezonden. O gemeente, dat zal toch wat zijn. Als uw predikant voor u naar deze gemeente gezonden is. En als u dan zeggen mag in de pastorie, o dominee, ik eer u niet. Ik eer u niet. Maar nu weet ik dat u een man Gods bent. Want u heeft het me verkondigd. De dood in Adam. En het leven in Christus. En dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. O, dat is zo'n uitdrukking, gemeente. Daar moet je eens eventjes bij stilstaan. Dat moet je eens opnieuw lezen en proeven. Het woord des Heeren in uw mond. Dat is de mond van de profeet Elia, die aan het spreken is, maar dat zijn niet de woorden van de profeet, kinderen, maar het zijn de woorden van God. Als hier op zondag gepredikt wordt, dat zijn dan geen woorden van een mens, maar dat zijn de woorden van de levende God. En dat zijn woorden van waarheid. Dat is een woord waar u zich aan toe kunt vertrouwen. Dat is een woord waar u op kunt bouwen. Dat is een woord wat uit gaat komen, altijd. En dan weer die waarschuwing. Gods woord komt altijd uit. Gods woord is altijd waarheid. Maar het is niet om het even hoe die waarheid bewaarheid gaat worden. De bedreigingen van God zijn waarheid, gemeente. Echt waar. Wij zijn met elkaar op weg en reis naar een eeuwigheid. Wij moeten God ontmoeten. Die God die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Waar de boeken open gaan. En waar geoordeeld wordt op grond van waarheid. Wilt u dat toch ter harte nemen? En wilt u toch eens uw knieën gaan buigen als u het toch nooit hebt gedaan? Doe het dan voor het eerst. En ook Gods kinderen moeten elke dag opnieuw bij deze waarheid gebracht worden. Want in zichzelf worden het geen heiligen, het zijn en blijven zondaren. En nu weet ik dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. En zalig hij of zij die ook die diepe waarheid mag gaan leren verstaan en proeven. Waar God een God van waarheid is. Ik heb geen lust in uw dood. Ik heb geen lust in uw verderf. Zie mijn Zoon, Jezus Christus. Zie hem toch. Aanschouw hem toch. Buig toch uw knie voor hem. Beleid toch uw zonde. Vlucht toch tot hem. Eert hem in zijn borgtochtelijk werk. Hij die zichzelf wegschenkt. Die zichzelf wegschenkt. Deze vrouw, het moest er uit handen genomen worden. En de Heere die lost haar zaak zelf op. Het is een drie-enig goddelijk werk. De Vader die verkiest, gelukkig maar. Anders was er niemand zalig geworden. De Zoon die vrijkoopt, hij is het. Hij is het. Die heeft gezegd op het kruishout Golgotha, het is volbracht. En het is de Geest die toepast. De Geest die het toepast. O, bid toch om de Geest. De Geest die in Christus en in zijn kerk woont. En zo, gemeente, mochten we met elkaar stilstaan. In deze verdrietige gemeente, waar de mare van de dood is doorgegaan. Waar daar aankomende week rondom de groeven die geopend wordt, gestaan wordt. Waar het lichaam van een geliefde de aarde indaalt. Daar, ja ook daar, daar klinkt toch dit. Ik ben de opstanding en het leven. En straks zullen alle graven opengaan. Die de Heeren hebben mogen leren kennen tot zaligheid ten eeuwige leven. En zij die zich hebben verhard, die ongelovig zijn gebleven, tot eeuwig verderf. Maar de Heere laat het preken, opdat u zich bekeert tot hem en leeft. Amen. Heere, zo past het ons uw naam te zoeken in het gebed. Voor alles wat u vanmorgen ons hebt gegeven, dat u het goede achtervolgen wilde met uw zegen en het zondige in spreken en luisteren genadiglijk wilt vergeven in het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Ga zo met ons als we van hier gaan. Breng ons veilig op de plaats van bestemming. Breng ons een en andermaal nog in uw huis. Tot roem en prijs van uw naam en genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Thank you. Als een in vrede ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.